De schriftlezende gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 8 tot 20.
Maar toen, als gij God niet kende, diende gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede, alle tijd te ijveren is goed, en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u.
Het woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Galaten 4 en daarvan het 19e vers. Galaten 4, vers 19, daar luidt Gods woord, onze tekst voor deze avond. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Gemeente, de apostel Paulus is, terwijl hij als een van de laatste geroepen is van de apostelen, toch wel iemand geweest die een groot deel van het Nieuwe Testament gevuld heeft met zijn brieven, met zijn preken. Dat zijn er nogal wat. Hij kan inderdaad in dat opzicht ook wel zeggen: ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar hebben u zich wel eens afgevraagd wat voor doel Paulus nou eigenlijk voor ogen stond met al die brieven en met al die preken? Wat wilde hij ermee bereiken? Als je met het oog daarop de brieven van Paulus nakijkt en als je kijkt wat er in Handelingen over geschreven staat, dan valt het op dat je toch wel verschillende antwoorden krijgt. Ik lees bij Paulus dat het hem te doen is om de eer van God, en dat is natuurlijk een van de eerste en een van de belangrijkste zaken. Dat God aan zijn eer komt, die hij zo waard is en waar hij zoveel recht op heeft. Maar je leest in zijn brieven ook wel eens dat hij schrijft dat het hem erom gaat om een reine bruid aan Christus voor te stellen. En ook dat kun je begrijpen wanneer je iets verstaat van het werk van Christus en van de bedoeling die hij met dat werk heeft gehad. En om dan ook even te kijken naar de relatie tussen het werk van Paulus en de derde persoon van het goddelijke wezen, de Heilige Geest, dan lezen we in een van zijn brieven dat het erom gaat dat een gemeente aan de Heilige Geest wordt voorgesteld, een gemeente als woonstede voor God in de geest. En zo zijn er wel andere antwoorden ook te bedenken. Het is veelomvattend wat Paulus' bedoeling is geweest. U kent die uitdrukking waarschijnlijk wel. Het ging de apostel erom om parelen te hechten aan de middelaarskroon van Christus. Het ging er hem om zondaren te bekeren tot God en tot zijn Christus. Het ging erom om de levende God te dienen. Het ging erom om de deugden van God te verkondigen, te roemen en te prijzen. In elk geval, het wordt volkomen duidelijk als je met het oog daarop het Nieuwe Testament leest, dat er een grote hartstocht is geweest die de apostel bewogen heeft vanaf het moment van zijn bekering tot God en Christus in de rechte straat in Damascus. Dat er een geweldige ijver door de apostel aan de dag is gelegd. Ook al had hij zijn lichaam in dat opzicht vaak niet mee en moest hij het wel een beetje meeslepen. En dat die vurige geest er altijd op uit was en brandde van verlangen om groot en goed te spreken van de Heere Jezus Christus. Het gaat om de eer van God. Het gaat om de zaligheid van zondaarszielen. Onze tekstgemeente vanavond is te midden van al die aanduidingen die allemaal weer een aparte accent aangeven van dat werk van Paulus en van de boodschap van Paulus. Onze tekst is een van de meest tere en liefdevolle aanduidingen van wat de bedoeling is geweest van die grote heidenapostel. Namelijk deze bedoeling. Dat Christus een gestalte in u krijgen. Wel gemeente, dat is dan de boodschap die ik u vanavond te brengen heb. Daar zal het dus om gaan. Dat Christus een gestalte in u en in jou krijgen. Wij lezen immers in onze tekstgemeente, Paulus is als een moeder voor de gelovigen in Galatië. Hij getuigt in de eerste plaats van zijn moedervreugde in het verleden. Hij getuigt in de tweede plaats van zijn moederpijn in het heden. En hij getuigt in de derde plaats van zijn moederverwachting voor de toekomst. Dus Paulus is als een moeder voor de gelovigen in Galatië. Hij getuigt van zijn moeder vreugde in het verleden, van zijn moeder pijn in het heden, van zijn moeder verwachting voor de toekomst. Die brief aan de Galaten die vanavond voor ons open ligt, gemeente, heeft nogal wat commentaar opgeroepen in allerlei zinnen en op allerlei manieren. Er zijn verklaarders geweest die hebben geschreven, die brief aan de Galaten, dat is een buitengewoon hartstochtelijk schrijven van deze apostel, die van brandende dingen vanuit zijn hart en vanuit zijn ziel kon getuigen. En iemand anders zegt, als je deze brief leest, dan proef je een hartstocht zonder weerga. En dan merk je een felle, emotioneel geladen polemiek. Een hartstochtelijke worsteling van Paulus tegen de dwalingen die hij op zijn weg door de kerken heen telkens weer is tegengekomen. En met de bedoeling dat hij het vertrouwen van de gelovigen zou herwinnen en terug zou krijgen. Het is alsof Paulus met de deur in huis valt. Als je dat leest in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Galaten. Terwijl je in andere brieven eerst een heel verhaal leest over dank van de apostel voor wat hij in de gemeente heeft aangetroffen. Maar hier, je bent nog maar in vers 6 van het eerste hoofdstuk, gemeente, of je leest al dat Paulus schrijft, ik verwonder mij over dat u zo haastig u laat afbrengen van het evangelie van de gekruisigde Christus. Het lijkt wel alsof jullie een ander evangelie hebben ontdekt. En dan proef je meteen de felheid van Paulus als hij uitschiet. En dat andere evangelie, dat is er niet. Als zou er een engel uit de hemel komen die een ander evangelie verkondigt. Paulus zegt, die zij vervloekt. En in hoofdstuk 3 leest hij ook zoiets. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? Als je dat zo leest, gemeente, en je laat dat wat op je inwerken, dan ben je geneigd om allereerst de vraag te stellen, Paulus, is dat nou niet een beetje te, zoals je hier praat en schrijft? En daar heeft Paulus meteen een verklaring voor. Paulus zegt, als je dat zou denken, dan moet je je realiseren waar ik het over heb. Het gaat over mijn kinderen. En Paulus zegt dat op zo'n manier dat je aanvoelt. Zo moet het begrijpelijk worden als ik zo reageer, zoals ik het in deze brief meer dan eens doe. En ik denk dat er hier in de kerk ook zijn die dat best kunnen begrijpen. Want als het over een willekeurig iemand gaat die je toevallig dan kent, omdat je in dezelfde straat woont of zo. En je ziet dan dat het met zo iemand verkeerd gaat. Dan kun je best begrijpen dat een ander daar boos om kan worden. En dat een ander zijn hoofd erover kan schudden, dat hij medelijden erover kan krijgen en dat hij kan waarschuwen. Maar denk je maar eens in dat het over een van je eigen kinderen gaat. Ik ken u in dat opzicht niet voor het grootste deel, maar die zitten er toch misschien wel hier in de kerk mensen. Die zeggen, dominee, als je over mijn kinderen begint, dan voel ik de pijn al in mijn hart boven komen. Als het over je kinderen gaat, gemeente, dan gaat het immers niet over de buurman of over de buurvrouw. En dan gaat het niet over de man of vrouw die je op de markt toevallig een keer tegenkomt. Maar dan gaat het over je eigen vlees en bloed. Kijk, en dan kan het best wezen dat je op een gegeven ogenblik in een vertrouwelijk gesprek tegen iemand iets uitlaat. En dat je laat merken hoeveel pijn je ervan hebt dat het met je kinderen gaat in het geestelijke zoals het gaat. En dan merk je wel eens dat iemand anders die dat aanhoort, dat hij dat niet begrijpt. En dat hij zegt, mens, waar maak je je nou eigenlijk druk om? Het is immers Gods genade of het is Gods genade niet. En wie niet horen wil, die moet toch maar voelen. En wat zeg je dan als het over je eigen kind gaat? Dan zeg je, snap je dan niet? Het gaat over mijn eigen kinderen. Nou, dat proeven we bij Paulus ook, gemeente. En daar kijken mensen soms vreemd van op, omdat mensen zeggen, ja, maar Paulus was toch niet getrouwd? Nee, maar zo spreekt Paulus over mensen in wier leven hij met zijn prediking het middel is geweest, waardoor de Heilige Geest van dood levend maakte en tot geloof bracht. En dan kom je niet alleen in onze tekst tegen een gemeente, maar dan kom je ook tegen bijvoorbeeld in 1 Korinthe 4, vers 14 en 15, waar de apostel schrijft, ik vermaan u als mijn lieve kinderen. En dan geeft Paulus de verklaring erbij en hij zegt, want al hadden jullie 1000 leermeesters in Christus, toch heb je maar één vader. Want in Christus heb ik jullie door het evangelie geteeld. De apostel bedoelt te zeggen, je kunt van een hele hoop dominees een heleboel geleerd hebben. Maar er is maar één dominee onder wiens prediking je van dood levend bent gemaakt. Want dat gebeurt maar eens. En dan gebeurt het ook voorgoed. Die manier van spreken over kinderengemeenten, die kom je in het Nieuwe Testament veel vaker tegen. Als je bijvoorbeeld denkt aan de manier waarop Paulus over Timotheus spreekt, die hij zijn geestelijke zoon noemt. Of als je denkt aan de manier waarop Paulus aan Philemon schrijft over die slaaf Onesimus, die hij in Rome is tegengekomen en voor wie hij het middel is geworden in de handen van de Heere om die man tot bekering te brengen en die man te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus, knielend bij het kruis van Golgotha. Dan proef je datzelfde, gemeente. Ik heb hem in mijn banden geteeld, zegt Paulus. Ik ben zijn geestelijke vader geworden. En er zijn andere apostelen, gemeenten die op dezelfde manier spreken over mensen. Dan denk ik maar aan de brieven van Johannes, waarin Johannes schrijft over zijn kinderen. Meerdere blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Nou, hier vind je datzelfde, gemeente, niet een vader die verwekt, maar een moeder die baart, die kinderen onder haar hart heeft gedragen, die ze gekoesterd heeft, die ze met pijn ter wereld heeft gebracht. Paulus spreekt in onze tekst als een moeder. U snapt natuurlijk wel, tenminste dat hoop ik, gemeente, dat Paulus daarmee herinnert aan een gebeurtenis in het verleden. En wanneer is dat geweest? Ja, dat hangt er een klein beetje van af, gemeente, waar we aan moeten denken als het gaat over de gemeente in Galatië. Galatië, dat was in die tijd een landstreek in Klein-Azië. Maar die naam die heeft een hele lange geschiedenis. Misschien kan ik dat aan jongeren hier in de kerk ook nog wel duidelijk maken. De jongere mensen, er zitten er hier vast die wel eens wat gelezen hebben van Asterix en Obelix. Daar praten we niet het meeste over in de kerk, maar ik denk dat er heel wat zijn. Ik zie er hier al verschillende een beetje glimlachen en een beetje verbaasd kijken. Asterix en Obelix, die woonden in dat kleine dorpje Gallië in Frankrijk. Waar kwamen die Galliërs vandaan? Die kwamen oorspronkelijk uit Engeland. En die zijn op een gegeven ogenblik overgestoken naar Frankrijk. En die hebben zich daar gevestigd met een grote stam, maar vervolgens hebben ze zich verder verspreid en ze zijn dwars door Europa heen getrokken tot in Griekenland toe. En als wij ze tegenkomen in de brief aan de Galaten gemeente, dan hebben we te maken met een Gallische provincie in het zuiden van Klein-Azië, een Romeinse provincie. En als wij dat woord Galatië lezen, ook in de brief van de Galaten, dan rekenen wij er over het algemeen mee dat wij ze moeten zoeken in het zuiden van Galatië. Daar lagen steden die we ook wel kennen uit de zendingsreizen van Paulus, vooral die eerste reizen van Handelingen 13 en 14, toen Paulus was in Antiochië, in Iconium, in Lystra, in Derbe. En ik denk dat we bij de brief aan de Galaten moeten denken aan wat Paulus toen heeft meegemaakt in die plaatsen waar hij dus geweest is. Hij heeft daar het woord gepreekt van God aan Joden en heidenen. En zoals Paulus dat overal gedaan heeft, zo heeft hij dat ook in de gemeente van Galatië gedaan. Hij heeft het woord gepredikt, gemeente. Hij heeft gezegd wie God is. En dat wij mensen tegen God gezondigd hebben. En dat wij daarom voor God niet kunnen bestaan. En dat wij liggen onder de vloek van de wet van God. Maar hij heeft ook gezegd hoe de Heere zijn Zoon gezonden heeft, die die vloek heeft gedragen om zondaren met God te verzoenen en vergeving van hun zonde voor God te verwerven. Paulus die schrijft immers die prachtige woorden, die zichzelf voor ons gegeven heeft, voor ons, om ons te trekken uit deze tegenwoordige, donkere, boze wereld tot het heilzame licht van God. Hij heeft Christus als de gekruisigde voor ogen geschilderd aan de mensen bij wie hij kwam. Daar hebben u het hart van het evangelie, gemeente. En daar hebben u de prediking van Paulus in een notendop eigenlijk samengevat. Paulus heeft gepredikt de genade van de Heere Jezus Christus, die voldoende is tot genezing van zonde en tot verzoening met God. En toen heeft Paulus dat meegemaakt, en dat kun je ook lezen in die brieven van Handelingen, gemeente. Toen heeft hij meegemaakt dat wonder, dat er mensen werden getrokken uit de duisternis en deze tegenwoordige boze wereld tot het koninkrijk van de Zoon van God. Heeft de Heilige Geest mogen verkondigen en laten zien hoe die Heilige Geest gebruik maakte van de prediking van de apostelen om mensen te brengen aan de voet van het kruis. Was niet het enige wat Paulus heeft meegemaakt. Paulus heeft toen ook in die tijd wel gemerkt dat er verzet was tegen dat evangelie. En Paulus heeft het ook tegen die Galaten moeten zeggen. Jullie oordelen je het eeuwige leven niet waardig. Maar intussen weten we wel dat er zoveel tot geloof zijn gekomen. En dat de herder die door God gezonden was hen opzocht om ze terug te brengen tot de Vader die ze aan hem gegeven had. En ze werden toegebracht, staat er in Handelingen, zovelen als ze verordineerd waren ten eeuwigen leven. Mijn kinderkens. Paulus herinnert aan die wonderlijke tijd toen de Heere hem gebruikte en verwaardigde om de stem van de goede herder te zijn, om het middel waardoor die herder die schapen die verdwaald rondliepen in de duisternis van deze wereld toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. En toen werden ze toegebracht, gemeente, en toen werden ze wedergeboren uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Paulus vraagt in deze brief, gemeente, weten jullie het nog? Herinner je wat er toen gebeurde? En wat gebeurde er dan, Paulus? Nou, het woord is jullie verkondigd. En toen dat woord aan jullie verkondigd werd, toen moest je luisteren. Je kon er niet van loskomen. Het bleef haken. Je werd er onrustig van. Je ontdekte dat je zondaar was. En je werd uitgelokt om te komen tot de Heere Jezus Christus. Je werd ontdekt aan jezelf, maar je werd ook ontdekt aan de grondeloze barmhartigheid van die God van alle genade, van de geliefde van de Heere Jezus Christus. Hoe de Heilige Geest die mensen had uitgedreven, had doen knielen bij het kruis van Golgotha, had leren smeken om genade en toen die machtige vrijspraak had geklonken. God ziet mij aan in hem. Gemeente, dat is groot als je dat mag meemaken. Dat is groot voor een prediker zoals Paulus en een prediker die vandaag het evangelie mag preken. Maar dat is ook groot voor mensen die die boodschap horen en bij wie die boodschap blijft haken en bij wie die boodschap wat uitwerkt. Mijn kinderkens. En nu kom ik bij u en bij jou. Mag u zo ook genoemd worden? Mag jij zo ook aangesproken worden? Is er in dat leven van ons gemeente dat wonder van de wedergeboorte gekomen? waarmee we getrokken werden uit deze tegenwoordige duistere wereld. Hebt u die genade van het nieuwe leven ontvangen? Hebt u een vlezenhart gekregen in plaats van het stedenhart dat van nature in u woonde? Mag u het nou meezingen, van harte meezingen? Ik ontving door uw bevelen het leven. Als ik het misschien nog wat duidelijker mag maken, gemeente, dan vertel ik u een verhaal over een christen. Christen, een oude christen, die een keer over straat liep en toen kwam er iemand naar hem toe. En die zei, meneer, hoe oud bent u toch wel? En toen gaf die man dit antwoord. Hij zegt, daar kan ik twee antwoorden op geven. Ik kan je het jaar van mijn geboorte noemen. Natuurlijk, dat weet ik wel. Maar ik kan je door genade ook het woord van mijn wedergeboorte noemen. Door genade mag ik dat ook weten. Die andere mensen die snapten er niet zoveel van. En die zei, meneer, u doet het wel een beetje moeilijk, maar ik bedoel eigenlijk te vragen, wie zijn nou uw vader en uw moeder? En toen zei hij opnieuw, daar kan ik twee antwoorden op geven. Ik kan je vertellen wie mijn natuurlijke ouders zijn en natuurlijk kan ik dat en ik houd ook altijd nog van ze. Maar ik kan je ook vertellen over mijn geestelijke ouders. Die heb ik ook gekregen. En die hebben een hele bijzondere plek in mijn leven ontvangen. Mijn kind. Gemeente, eigenlijk is dat de kernvraag die ik vanavond moet en mag stellen. Is er iemand die dat van u of van jou mag zeggen? Dat is mijn kind. Is er iemand die je zo mag aanspreken? Gemeente, dat is noodzakelijk. Want de meeste van ons die zullen gedoopt zijn. En wat is er bij de doop van ons gezegd, gemeente? Dat wij kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. En dat laatste gemeente, dat doet de Heere nou onder de prediking van het evangelie. Hij heeft ons gebaard, staat er in de schrift, door het woord van de waarheid. Lieve gemeente, weet je daarvan? Weet je daarvan? Die ene preek, die je nooit meer zult vergeten. Weet je daarvan dat woord waarvan je achteraf zegt, toen is het in mijn leven begonnen. Waarvan je met een psalmregel misschien wel zegt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Gemeente, is dat misschien de reden waarom je zo graag naar de kerk komt? En waarom je zo graag je kinderen mee wilt hebben naar de kerk. Omdat je zegt en omdat je dat uit je eigen ervaring weet, jongens, daar is het toen begonnen. En daar gebeurt het nog. Dat er mensen van dood levend worden gemaakt. Dat is het geheim van de kerkdienst. Doden horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Er zegt iemand, dominee, dat zeg je nou wel mooi, maar ik weet het niet. Zou je dat inderdaad niet weten, gemeente, wanneer dat gebeurt, dat je van dood levend gemaakt wordt? Zoiets hebben we toch ook gezongen, gemeente, toen we op Psalm 119 zongen. En toen heb je toch best uit volle borst meegezongen, had ik de indruk hier op de preekstoel. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En als je dan niet precies de datum weet, gemeente, en als je niet precies de plek weet, maar weet je dan wel wat die blindgeborene tegen de Heere Jezus zei toen hij hem ontmoette nadat hij ziende was geworden? Wie hij is, dat weet ik niet. En die dat gedaan heeft, ik ken hem niet. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind. En nou zie ik. Of zoals die Engelsman dat zo prachtig zingt. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Gemeente, in elk geval, Paulus is zo dat hij met vreugde terugdenkt aan die tijd. Dat het zulke blijde dagen waren. En dat er zulke grote dingen gebeurden. En dat er zoveel werden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Paulus zegt, die tijden zijn er geweest in Klein-Azië. Toen de ene na de andere dag het klonk. Deze en die is daar geboren. Maar er is iets misgegaan, gemeente. U weet natuurlijk ook wel, een gezonde geboorte is nog niet alles. Dat is een begin, maar het moet een voortgang hebben. Er moet groei zijn, er moet een ontwikkeling komen. En zo geldt dat ook in de wedergeboorte, gemeente. Zo staat dat zo prachtig in de Duitse leerregels 3, 4, 11. Dan wordt het verstand verlicht, dan wordt het hart geopend, dan wordt het harde hart vermurwd, dan wordt de wil omgebogen. Maar dan is er ook een voortgaand proces. Zoals dat zo prachtig staat in artikel 24 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat geloof dat wederbaart en dat maakt iemand tot een nieuwe mens. Kijk, en daar ligt nou de moeite van Paulus met die Galaten. Want wat is er gebeurd? In het spoor van de apostel zijn er dwaalleraren gekomen in Klein-Azië. En zijn er wetten en regels uitgedeeld onder de mensen die dienden, zoals die dwaalleraars zeiden, om gerechtigheid te verwerven. Ze brachten een ander evangelie. Een evangelie dat wat in de mens zoekt, in plaats van dat het alles in Christus vindt. En wat was het gevolg, gemeente, die gemeente? Dat proces van de wedergeboorte, die groei van dat nieuwe leven, die kwam tot stilstand. Dat nieuwe leven werd niet vernietigd. Wat uit God is, gemeente, dat blijft. Ik vind dat altijd een van de heerlijkste momenten wanneer ik op de zondagmorgen in het midden van de gemeente mag belijden. Dat wij te maken hebben met een God die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Nou, dat is daar in Klein-Azië ook gebeurd, gemeente. Alleen, het kwam daar niet meer verder. Paulus vergelijkt wat er daar gebeurd is met een geboorte die op gang is gekomen, maar die blijft steken. Dat lees ik in de tekst. Kinderen van wie ik opnieuw barensweeën heb. Paulus zegt, dat is de pijn. Het moet verder komen. Maar het komt niet verder. Begrijpt u? Een dienaar van het woord zoals Paulus is niet klaar met het gebeuren van de wedergeboorte. Dat moet verder gaan. Dat nieuwe leven in Christus, dat moet openbaar worden. En dat wordt tegengehouden. En dan proef je in onze tekstgemeente dat Paulus dan emotioneel wordt. Zoals een moeder in het kraambed, die zo graag ziet dat haar kind levend ter wereld komt. Maar die merkt, het gaat niet verder. Het zit ergens vast. En dan komt er een dokter en die zegt, je moet wat kracht zetten. En die komt je de waarheid zeggen en die zegt, van als je geen kracht zet, dan loopt het vast en dan komt het niet goed. En dan zegt die moeder, ja maar als het niet goed komt, dan worden die kinderen ziek. En dan gebeuren er ongelukken. En een echte moeder wil toch zo graag dat haar kind gezond is en dat haar kind zal leven. Nou gemeente, ziet u de apostel Paulus in onze tekst? Aan zijn schrijftafel of op de preekstoel? Als hij schrijft of als hij spreekt? Ziet u hoe hij daar bezig is, zoals een moeder bezig is met haar bevalling? Zoals een moeder die worstelt om leven en welzijn van haar kind. Daarom kan die apostel zo toornen, gemeente, wanneer hij mensen tegenkomt die een ander evangelie leren. En daarom kan hij zo emotioneel worden dat hij zegt, wie heeft u betoverd? En daarom stelt hij daar tegenover met alle kracht die ene boodschap van het evangelie, waarvan hij heeft gezegd, ik heb besloten niets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Gemeente, voelt u aan dat dat iets van het moederlijke is in een dienaar van het woord? Allereerst om te baren. Je wil zo graag kinderen. En de Heere is het zo waard. En in de Heere Jezus Christus is er zo'n overvloed van leven. En buiten Christus is alleen maar de dood. Er is immers geen leven buiten Christus. Maar er is ook zoveel gemeente dat leven in de weg staat. En er kan een stuk eigen gerechtigheid zijn. Waardoor een mens meent te weten en te voelen dat hij ook buiten Christus iets heeft. En dat kan alles zijn, gemeente, wat de prediking van het evangelie en de vrucht van de prediking in de weg staat. Dat kan te maken hebben met een slottig leven van een kind van God. Dat kan te maken hebben dat je je druk maakt over en met allerlei andere dingen die het hart van de prediking aftrekken. Dat kan te maken hebben, gemeente, om maar iets heel concreet te noemen in deze tijd, met de aantasting van de zondag. En als dat gebeurt, gemeente, in je omgeving en als dat gebeurt in je kerkelijke gemeente, dan is daar een dienaar van het woord die worstelt met je, zoals een moeder worstelt in angst in het kraambed. En soms is het heel scherp als ze spreekt, maar het is de scherpte van de liefde. En soms lijkt het heel hard wat ze zegt, maar het is de hardheid van de angst die haar vervult. Verdriet, omdat dat kind naar andere leraars luistert. Het leven zoekt waar het niet is. Herinnering, net als Paulus. Weet je nog wel, die tijd van de eerste liefde? Paulus zegt, weet je nog dat die tijd er was toen jullie mij zagen als een engel van God? Toen jullie mij zagen als Christus Jezus? Gemeente, ik hoop dat u de preek een beetje kunt volgen en ik hoop dat u tot de conclusie komt dat deze prediking van vanavond ons allemaal dwingt tot zelfonderzoek. Dat je jezelf eens echt afvraagt, ben ik wel een kind? Ben ik wel wedergeboren door het zaad van het woord? En als ik dat ben, komt dat in mijn leven dan ook verder? Of blijft het steken, waardoor dan ook? Heeft een dienaar van het evangelie soms barensweren vanwege u of vanwege jou? John Newton die heeft een keer gezegd, als je denkt aan vroeger en aan nu, dan moet je vooral ook gedenken dat je een dienstknecht geweest bent. En dat de Heere je daaruit verlost heeft. Ja, zegt iemand, dominee, dat ik voel een beetje aan wat u bedoelt, denk ik. Maar weet u met welke vraag ik nou zit? Waar moet het dan precies naartoe? Nou, dan moet u nog even in de tekst kijken. Want daar zegt Paulus het zonder omhaal van woorden, gemeente. Totdat Christus een gestalte in u krijgt. U weet wel, gemeente, als er een kind geboren is. En er komt familie of er komen buren op bezoek, dan is een van de eerste vragen op wie lijkt het. En ook bij het opgroeien, van wie heeft hij het meeste? Uiterlijk, innerlijk. Gemeente, zo is het ook bij die geestelijke kinderen van Paulus. Op wie lijken ze? Van natuur is dat geen vraag. Want dan kun je keren of wenden zoals je het wilt. En je kunt een kind nog zo lief vinden en zo aardig als je wilt. Maar van nature is het enige antwoord op de vraag, op wie lijkt het? Op de vader. De vader, ja. En wie is dat dan? Dat is de duivel. Of als je het een beetje dichter bij huis wil zoeken. Je vader. Dat is Adam. Maar wedergeboorte, gemeente, betekent dat mijn vader is God. En dat ik door genade een kind van die God mag zijn. En op wie ga je dan lijken? Gemeente, die vraag is ook heel makkelijk vanuit de schrift te beantwoorden. Dan ga je lijken op Christus. Op de Zoon van God. In het verband van onze tekstgemeente staat er een werkwoord dat wij wel kennen. Dat is het werkwoord waar ons woord metamorfose van is afgeleid. Je ondergaat een metamorfose, dat wil zeggen een gedaantewisseling. Eens was je niet Gods volk. Nu ben je Gods kind. Kijk, gemeente, in de wedergeboorte krijgt Christus gestalte voor ons. Ik hoop dat u dat begrijpt en dat u dat ook weet vanuit uw eigen leven. Dat Christus gestalte krijgt voor ons. Dat we Christus nodig krijgen tot verzoening van onze zonden. Maar vervolgens, gemeente, krijgt Christus ook gestalte in ons. Een nieuwe mens die eerst vuile klederen had. Maar die vervolgens ontkleed wordt, zodat hij naakt voor God komt te staan, om tenslotte met nieuwe witte klederen bekleed te zijn. En dan staat daar een nieuwe mens, die in zijn doen Gods beeldenis lijkt. Gemeente, dat is het doel van de Heere. Paulus die zegt in 2 vers 20. Christus leeft in mij. En in 3 vers 27 schrijft hij. Wie in Christus gedoopt is, die heeft Christus Jezus aangedaan. En gemeente, dan betekent het dat je in zulke mensen de Heer Jezus tegenkomt. En dan betekent het dat in zulke mensen iets van de Heer Jezus Christus gaat oplichten. Gemeente, daar gaat het om. Als ik u met één voorbeeld dat nog mag proberen duidelijk te maken, gemeente, dat is een van de meest indrukwekkende dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik was nog niet zo lang dominee. En toen werd ik afgevaardigd naar een kerkelijke vergadering waarover een collega moest worden gesproken. Een collega die zich misgaan had. En ik zal nooit vergeten dat dit gesprek op een gegeven ogenblik uitliep op het getuigenis van een broeder. Die het had over iemand die eerst een vriend van hem was geweest. En die in diepe bewogenheid zei: broeders, ik kan de laatste jaren niets meer van de Heere Jezus in hem ontdekken. Niets meer. Daar gaat het om. En dat is het ergste gemeente wat je van een dienaar des woords ooit kunt zeggen. Want de Heere werkt erop aan dat Christus een gestalte in ons krijgt. En wat doe je dan, zegt u? Dan zoek je de eer van God, gemeente. Dan gehoorzaam je aan de wetten van God. Dan openbaren we ons als een kind van God. Als er iemand dominee, dan kunnen we wel ophouden, want dat kan ik toch niet. Ja, dan moet u nog eventjes goed naar de tekst kijken, gemeente. Want wat staat er in de tekst? Er staat niet op dat Christus een gestalte in ons krijgt. Maar er staat totdat Christus een gestalte in ons krijgt. Paulus zegt, dat is niet de vrucht van mijn preken. En dat is niet de vrucht van mijn weeën. En dat is niet het resultaat van onze inspanning. Totdat. Gemeente, dat is een woord dat zegt, zover komt het. Daar zorgt de Heere zelf voor. In het leven van Paulus, die grootste van de zondaren. Maar daar zorgt de Heere zelf voor. In het leven van al zijn kinderen, gemeente. En dat gebeurt hier in beginsel. En vaak komt het ook niet veel verder. Maar het gebeurt wel, gemeente. Totdat, dat wil zeggen, het kan niet missen. Gods werk gaat door en het is een zaak van de wederliefde van dat kind. Het is de worsteling van de Heilige Geest in het gebed. Horatius Bonar heeft ooit gebeden: Heere, vul dan mijn leven maar met uzelf. Nou, gemeente, dat vraag ik nog aan u en aan jou, zoals ik het aan mezelf ook gevraagd heb toen ik met deze preek bezig was. Kent u dat? Kent u dat? Dat de Heere een plaats krijgt in je leven. Dat Hij een gestalte in je krijgt. En als je zegt, ik weet niet of ik dat wel ken, maar ik verlang er wel naar. Want de Heere is het zo waard. En het is zo goed om nabij God te zijn. Ach, lieve gemeente, dan betekent dat ook dat je in de strijd terechtkomt. Want die oude mens van ons, gemeente, die wil maar niet dood. En die wereld om ons heen, jonge mensen, die blijft aan je trekken. Maar dan komt er des te meer onderscheid met degenen die anders wandelen. Want, en dan hoor ik Paulus weer schrijven. Want onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Die ons sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal maken. En waar dat gebeurt, gemeente, daar heeft de prediking zijn doel bereikt. Dan gaat een mens vol heimwee zeggen: wij zullen Hem gelijk zijn. Dat elk, dat ik, als kind aan u gelijk. En in mijn doen, uw beeldenis blijk. Is dat ook niet iets, gemeente, om naar te verlangen? omdat Hij het zo eeuwig waard is. Amen.